Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hoe kom je achter je talent? Welke keuzes maak je in je carrière? Waar hou je je aan vast? En wat laat je los? En hoe blijf je jezelf opnieuw uitvinden? In PeoplePower Personal ga ik in gesprek met bijzondere mensen over hun werkende leven. En in deze aflevering heb ik te gast Ronilla Snelle. Haar carrière startte in het bedrijfsleven. Daarna ging ze naar de gemeentes, de technologie en de laatste jaren staan jongeren centraal. Kortom, ja, het gaat alle kanten op, zou je een beetje kunnen zeggen. Op dit moment is ze algemeen directeur van Portus. Dat is een scholengroep van voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. En haar motto is No Guts, No Glory. Fijn dat je luistert naar PeoplePower Personal.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ronilla, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, heerlijk. Ik hou van mensen die, als je dan naar de LinkedIn kijkt en denkt, dan, als ik niet denk, hoe is dit gelopen, dan hoeven ze eigenlijk niet te komen.
Want, okay.
Dus ben bijzonder blij dat je er bent. Want bij jou denk ik, we begonnen bij S&T en toen naar de gemeentes vanuit zo'n toch wel best wel commercieel bedrijf. Hoe dan? Nou, als ik dat denk, dan wordt het volgens mij een leuke uitzending. Tenminste, dat is mijn belofte alvast. Maar eerst gaan we helemaal terug.
Oh.
Naar je jeugd.
Moet er nu geen muziekje achter? Zo? Een beetje droeven?
Nou, dat is goed. Dat doen we de volgende. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet nog niet wat er gaat komen.
Oh,
beschrijf jezelf eens als 12-jarig meisje. Dat zijn eigenlijk ja, jezelf die bijna naar jouw scholen gaat.
Ja, de brugklas inderdaad. Nou, ik was echt ontzettend verlegen en introvert. En ik ben opgegroeid in een streng christelijk gezin. Echt SGP hardcore, zeg ik altijd.
Waar in Nederland ergens?
In Reewijk, naast Gouda ligt dat.
Ja.
Dus ik was gewoon eigenlijk al bang als mensen tegen me praten. Ik was echt heel erg introvert. En die brugklas, ik vond het zo spannend. Ik ging in die klas zitten en ik weet nog dat er een ander meisje uit Reewijk was. Die begon gelukkig tegen me te praten. Want anders had ik daar het hele kennismakingsuur doodstil gezeten.
Hmm.
En als ik wel eens kijk naar de reis die ik dan nu gemaakt heb, denk ik zo. Daar is wel wat gebeurd.
Ja.
Eigenlijk. Best wel bijzonder.
Ja. Streng gelovig. Daar heeft ook zo zijn voordelen, want alles is duidelijk.
Ja, en ik ben super calvinistisch. Dus we gaan wel gewoon lekker aan de bak. Even productie draaien met de handel. Ja,
ja dus een beetje dat Rotterdamse, dat zit er. Ja, dat Reewijk is natuurlijk niet Rotterdam, maar dat zit er toch wel een beetje in.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Wat heb je nog meer voor. Want je hebt er vast ook last van gehad, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar wat heb je er voor positiefs uitgehaald?
Nou, weet je, als je 12 bent, begint natuurlijk wel een beetje je eigen verstand te werken. Dat je denkt, oh, er zijn ook nog andere denkbeelden in de wereld. Maar als kind is het ook heel veilig. Want je denkt dat iedereen zo is. Dat iedereen zondags twee keer naar de kerk gaat. En een lange rok draagt. En naar de zondagsschool gaat. En in de Bijbel gelooft. Dus dan is het ook wel heel duidelijk allemaal. En mijn ouders zijn ook gewoon super lief. Dus die hebben ook gewoon altijd heel goed voor mij gezorgd. Dus wat dat betreft heb ik niet hele
veilig, beschermd.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, tot het moment dat je inderdaad.
Ja, dat je
dat denkt, de wereld open gaat, toch?
Ja. Ja, dan gebeurt. Dan heb je wel echt zo'n shift van. Wow, oh, wacht even. We zitten best wel in een bubbel, zeg maar, vergeleken met de rest van de wereld. Ja.
Ja, maar de wereld gaat dan open en. En dan komt de puberteit erbij. Dus zeg maar de chemische huishouding in je lijf gaat ervoor zorgen dat je vanzelf opstandig wordt.
Ja, dat. En ik was ook wel, ben wel altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus ik stelde wel altijd allerlei vragen. Waarom dan? En op een gegeven moment nam ik ook geen genoegen meer met omdat het in de Bijbel staat. Dacht ik, ja, in de Bijbel staat, dat vind ik te weinig. Weet je, te weinig argumentatie. Dus ik heb wel van jongs af aan veel autonomie gehad in mijn denken. Dat ik niet meer zomaar dingen aannam, maar daar vragen over stelde. En ik weet ook nog een moment, dat was ook in de brugklas, dat ik een grap maakte in de klas bij geschiedenis. Dat was voor mij uniek. Überhaupt dat ik al hardop praatte, maar dan een grap maakte. En dat iedereen daarom moest lachen. En dat ik toen dacht, hey, dat is best wel grappig, weet je. Dan sta je in de belangstelling.
En dat kun je dus gewoon nog herinneren, dat moment.
Ja, ja.
Een soort breuk voor jezelf van dat stille introverte meisje die ineens ontdekt dat ze een stem heeft.
Ja.
En ook nog eens een keer een grappige stem.
Ja. Ja, en ik merkte ook dat ik gewoon de stof heel snel snapte. Dus ik verveelde me ook een beetje. Dus ik ging een beetje de pad op van de clown uithangen. En achteraf, als ik daarnaar kijk, hoe is dat gezegd ook alweer?
Koe in de kont kijken.
Nou, ik had dan
een
wat
charmantere.
Van voren geleefd, van achteren begrepen of zo. Weet ik niet precies.
Klinkt heel stichtelijk.
Ja, en dat houden we zo.
Ja.
Nee, maar dat je achteraf pas ziet, het was ook een soort schreeuw naar erkenning. Om een eigen persoonlijkheid te zijn en daarin gezien te worden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je, als je zo beschermd en veilig opgegroeid bent met een heel veel duidelijke structuur, dan is er weinig ruimte voor jezelf als persoonlijkheid.
Ja.
Sterker nog, daar was je een beetje bang voor ook. Hm. Om dat überhaupt te laten zien. Je wist helemaal niet hoe dat moest. En dan kom je er eens achter dat hij er is. Ja, dan kan dat natuurlijk enorm uit de bocht vliegen. Omdat je dan gaat overschreeuwen.
Dat is bij mij ook wel gebeurd. Ja? Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Ben je de klas uitgestuurd? Of,
Ja, ik was echt eigenlijk verschrikkelijk op de middelbare school. Ja, ik ben ook blijven zitten in Atheneum 4. Uiteindelijk ben ik gezakt in Atheneum 6. En toen, ik zat op een reformatorische middelbare school. En toen mocht ik bij de rector komen om mijn certificaat op te halen. En toen zei hij, je kan niet blijven, want je beïnvloedt de klas te veel.
Oh, wow.
Ik zat daar.
Je werd gewoon van school getrapt eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. En ik zat met mijn moeder. Ik dacht, nou, een feestje, want ik ben dan niet bij de diploma-uitreiking, maar ik krijg hier toch mijn certificaten. En ze zeiden, ja, maar er was wel één ding waar je heel goed in was. Dus ik dacht, nou, nu komt gym, want daar was ik echt wel goed in. Je hebt het meest gespijbeld van de hele school. Niet met mijn moeder erbij. Wat een rotstreek.
Yeah.
Maar ja, dat was eigenlijk wel behoorlijk uit de bocht gevlogen. En qua geloof nam ik het ook niet meer aan. Dus daar werd mijn vader natuurlijk helemaal gek van. Dus die zei op een gegeven moment uit machteloosheid van, of je conformeert je nu aan het geloof en je gaat weer gewoon mee naar de kerk, of je gaat maar op jezelf wonen. Ja, ik was gewoon zo recalcitrant dat ik gelijk zei, ik pak mijn koffer.
En hoe oud was je toen?
Ja, toen was ik 17 en toen ik op mezelf ging wonen was ik net 18. Ja.
Oh, wauw. Ja. Ja, net 18 en dus niet
en
met
gezakt.
Ik wou zeggen, leuk certificaat, dat klinkt spannend, maar je hebt gewoon geen diploma.
Nee, ik ging gewoon bij de supermarkt aan de slag.
En waar ging je dan wonen?
Bij een collega van die supermarkt, die had gewoon een zolderkamertje.
Had je dat zelf gefixt?
Ja.
Wauw, jeetje, dat moet ook heftig voor je ouders zijn geweest.
Ja, dat toch? Realiseer ik me nu ook
ja,
met een dochter van
dat was toch niet de bedoeling?
Nee.
En toen ging je in de supermarkt werken?
Ja, vakken vullen.
Ja.
Waarom niet? Toen dacht ik wel, dit is niet mijn pad. Dat leer je dan wel van zo'n situatie. Dat ik dacht, ja,
hier ga ik niet gelukkig voor.
Nee, hier ben ik echt te slim voor. Dit gaat niet mijn leven zijn. Dus toen dacht ik wel, ik moet een diploma hebben. Linksom of rechtsom. Ik moet gewoon een opleiding gaan doen. En ik heb een diploma nodig om verder te komen in het leven.
Ja, maar je was ondertussen ook, hè? Je bent niet voor niks het huis uit gegaan. Dan moet je het ook zelf doen.
Ja.
En hoe kom je dan als Atheneum drop-out, geen diploma gehaald, hoe kom je dan weer op het spoor zoals we het met z'n allen bedacht hebben?
Ja, dat is een beetje een maf verhaal. Maar ik heb een jaar in de supermarkt gewerkt. Toen heb ik geprobeerd om de certificaten te halen die nodig waren voor een volledig diploma. Het is niet gelukt. En toen heb ik toch een toelatingsgesprek gedaan op een hogeschool. Ik weet ook niet waarom ik dat ging doen. Maar ik dacht gewoon, ik moet een diploma. Dus ik ga dat toelatingsgesprek doen. Ik dacht, misschien red ik het met 5 certificaten. Maar nee, sorry, dat is voldoet niet aan de eisen. Dus kreeg ik een afwijzingsbrief. Ja, en toen heb ik iets heel stoms gedaan. Maar achteraf, ik ben toen gewoon de eerste schooldag wel gegaan.
Terwijl je helemaal niet ingeschreven
stond?
Nee,
ik stond niet ingeschreven. De klas had met elkaar al een introductiekamp gehad. Dus ik zat er in die klas. Ja, het is nu een stoer verhaal, maar ik was bang. Ik dacht echt van, wat ben ik aan het doen? Maar ja. ik wil dit per se. Dus ik was zo'n leerlingenlijst en ik stond daar niet op. Dus ik zeg, ja, ik heet er niet eens.
Maar hoe wist je dan waar je moest zijn überhaupt?
Nou, ik had gewoon wel gekeken naar die school van waar zit die opleiding? Waar is het klaslokaal?
Je hebt geen rooster, je hebt helemaal niks.
Ik weet niet
online kijken, want dat bestond nog niet.
Ik weet niet precies hoe ik dat gedaan heb.
Jij ging gewoon die klas in en zei, hallo, ik ben er.
Ja.
Ga zitten.
Ja.
Niet te veel opvallen.
Nee. En ik had wel bravoer. En ik was heel verlegen, maar door dat werk in de supermarkt heb ik echt sociale vaardigheden geleerd. En bij het derde uur, het is natuurlijk elke keer een ander vak, werd ik al, nou, ik zal wel nu op die lijst staan. En bij het zesde uur zei mijn klasgenoot, ja, zij staat niet op die lijst, weet je wel. Dus dat werd wel een beetje door de dag heen, zeg maar, steeds ietsje minder spannend.
Ja, maar er komt ook een moment, dan moet je een tentamen gaan doen.
Ja, nou, maar ze schreven mij wel allemaal op die lijst. En ik had wel ook het collegegeld betaald. Want ja, ik redeneerde zo, als ik nou het collegegeld betaald, dan daar heeft een school vast wat aan. Dan laten ze me wel zitten. Ja,
maar je kreeg helemaal geen rekening voor het collegegeld. Dus je hebt het gewoon overgemaakt.
Weet je wat ik denk dat gebeurd is? Ik denk dat ik gewoon de papieren van de inschrijving allemaal had. En dat onderdeel van de procedure dat gesprek was. Want ik herinner me wel dat ik daar papieren van had. En dat ik toen na dat gesprek ben afgewezen. Maar dat ik die informatie al wel had.
Je hebt gewoon gedaan alsof je niet afgewezen was.
Ja, ja.
Maar er komt een moment dat het administratieve systeem zegt, ja, mevrouw Snelle, het is allemaal leuk dat u hier bent, maar u bent helemaal niet toegelaten. Of is dat nooit gekomen?
Jawel, op een gegeven moment kwam de administratie in de klas van, we hebben jouw diploma nog niet.
Oh.
Ja, toen heb ik eigenlijk gewoon een jaar lang smoesen verzonnen. En wat gek. En ja. Die ligt nog bij mijn ouders. Nou, zeg, weer vergeten. En ja, ik zie je aankomen. Jij komt voor mijn diploma. Ja, shit. Dus ja, eigenlijk heb ik dat een jaar lang volgehouden. En toen had ik mijn propedeuseverklaring. Toen ben ik gewoon geswitcht naar een andere school. Want ik dacht, ja, ik...
Je hebt je propedeuse gehaald zonder dat je überhaupt eigenlijk echt ingeschreven was.
Ja.
En toen ben je met die propedeuse, want toen had je ineens wel een officieel papiertje. En blijkbaar hebben ze het niet, voordat je je propedeuse kreeg, gecheckt of je überhaupt je atendeem had gehaald.
Ja,
en
nee,
toen was je weer, anders, toen zat je weer op de rails eigenlijk.
Ja, toen was ik terug back on track.
Briljant. Alright. Wat zegt dat over wie jij bent geworden, moet ik misschien wel zeggen. Of wat er in je zit, waardoor je dit bent gaan doen. Want ja, het gekke is, je bent een introvert meisje wat de mond niet open durft te doen. En hier bluf je als een soort straatmeisje erdoorheen.
Ja, er is wel wat gebeurd in die puberteit en die ontwikkeling van 12 naar 18. Daar is wel echt, als het gaat om streetwise en je uit situaties kletsen. Op een gegeven moment werd ik ook op het ateneum, was ik altijd de klasvertegenwoordiger. Weet je, was ik altijd de stem van de klas en de woordvoering. Dus het is wel snel bijgedraaid, een soort van toen.
Maar maf dan, heeft het dus toch in gezeten. Dat kan niet anders. He, dus je was introvert opgevoed, maar je was het eigenlijk helemaal niet.
Ja, ik ben er nog steeds. Maar ik denk gewoon dat je wel heel veel extraverte kwaliteiten kan ontwikkelen. Omdat je dat gewoon in de huidige maatschappij nodig hebt.
Ja.
Weet je, je moet gewoon kunnen presenteren, pitchen, kletsen. Ja, dat is gewoon nodig. Wil je een beetje ook baan op niveau hebben, dan komt dat er wel bij kijken.
Ja. Maak even een sprong, als je het goed vindt. Je bent volgens mij begonnen bij S&T.
Ja.
Dat weet ik nog wel, want toen ik van school kwam, toen begon dat zo'n beetje net.
Ja.
Die was een enorm ondernemende club die callcenters aan het opzetten was. Dat bestond toen eigenlijk niet of nauwelijks. En die groeide als een malle. En toen werden ze ook nog volgens mij gekocht door KPN of zo.
Nou, joint venture met KPN. Ja.
Maar daarna heb je allerlei... Van het bedrijfsleven ging je naar de gemeente. Van de gemeente ging je de technologie in. Van de technologie ging je ineens met kinderen werken. Hoe heb je die wat voor ons misschien als buitenstaander denk je, dat is raar. Dat zijn momenten geweest tot inzicht. Je vond het toch niet leuk. Of je hebt hem omgeschoold. Of nou, er zijn allemaal ingewikkelde woorden voor. Hoe werkt zo'n beweging in jouw carrière?
Nou, eigenlijk is hij heel logisch per stap. Kijk, ik ben bij SNT terechtgekomen. Ja, dat is ook trouwens wel weer een maf verhaal. Want toen moest ik mijn scriptie schrijven. En toen deed ik daar natuurlijk helemaal niks aan. En toen dacht ik, ik moet gewoon een baan hebben. En dan... Er moet een beetje druk op de ketel. Dus toen, ik weet nog dat ik de gang aan het sausen was. En dat ik zo'n callcentermedewerker bij SNT gevraagd zag. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik eigenlijk heel snel doorgegroeid binnen SNT. Terwijl ik nog niet afgestudeerd was. En ik deed de opleiding personeel en organisatie. En ja, ik kon gewoon heel goed opschieten met die mensen binnen SNT. En ik was echt binnen no time callcenter manager. Wat gezien mijn leeftijd eigenlijk nergens op sloeg. Want het was een hele grote verantwoordelijkheid. En ik dacht gewoon na 3 jaar. Hey, ik heb eigenlijk nooit wat met mijn studie gedaan. Nou, laat ik daar dan eens wat mee gaan doen. Dus toen heb ik een baan bij een gemeente als personeelsadviseur. Maar dat was inderdaad wel 180 graden om. En ja, toen ik daar een week zat, werd mijn leidinggevende ziek. En toen werd ik gelijk gevraagd, kan jij het niet doen, die leidinggevende? Maar ik zei, nee, ik wil juist als ik die inhoud van dat PNO-vak. Want ik dacht eigenlijk, ik ga dat daar een jaartje leren. En dan ga ik weer naar een normale baan. Dat was eigenlijk mijn idee. Ja, en op mijn 40ste, toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk nog nooit... Toen had ik dus 15 jaar binnen gemeente allerlei managementfuncties gehad. Ik ben eigenlijk nog nooit voor mezelf begonnen. Dat is eigenlijk laffe hap. Ik wil voor mezelf beginnen.
Maar nu moet je me even helpen. Want dit klinkt natuurlijk te eenvoudig. Je zit niet op de bank en je denkt, hey, dat is raar eigenlijk. Ik heb nooit wat met mijn studie gedaan. Of je zit niet op de bank dat je denkt, hey, eigenlijk wil ik wel voor mezelf beginnen. Klonk, hele roer om, ik doe anders. Gaat het zo, bliksemflits, donder bij heldere hemel? Of is het een proces? Praat je met mensen erover? Hoe zit dat in elkaar?
Nou, het is... kijk, die eerste baan bij SNT, dat was een soort van bezigheid tijdens mijn studie. Een beetje uit de hand gelopen. Wel heel snel carrière gemaakt daar. Maar toen had ik latent altijd als iets van, nee, ik wil eigenlijk iets met dat HR-vak gaan doen. Want dat lijkt me heel erg leuk.
Oké, ja.
Dus ja, dat. En
voor jezelf beginnen? Ik bedoel, heel veel mensen hebben het idee dat ze voor zichzelf willen beginnen. Gelukkig doet niet iedereen het.
Ja, dat had ik eigenlijk wel zoiets van, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben wel vrij comfortabel met een nieuwe situatie. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar daar, ja, kan ik me wel makkelijk toe verhouden. En ik dacht ook toen ik voor mezelf ging beginnen, ik ga interim klussen doen op het snijvlak van callcenter en gemeente, advieswerk gemeente. Nooit dat mee gedaan.
Maar dat hielp je wel om die stap te zetten. Je denkt, oké, dat is mijn plan.
Ja, dat dacht ik. Dan vind ik heus wel wat interim klussen in.
Nou, wat hier nou onder ligt, dus wat eigenlijk de kwaliteiten zijn van Ronille Snelle en waarom ze dit soort stappen zet en waarom ze toch een soort, ja, als ik het mag zeggen, Pippi Langkous attitude heeft van, nou, ja, ik ga het gewoon proberen. Daar kom je zo achter.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ronille Snelle is de gast in dit persoonlijke gesprek met haar over haar carrière. Nu als algemeen directeur van de Porters Scholengroep. Nou, daar komen we straks nog wel tegen. We hebben het al een beetje over je aanloop naar je carrière en een beetje over je carrière gehad. Als je nou naar jezelf kijkt en je kijkt door je carrière heen, wat is dan een belangrijke kwaliteit van jouzelf? Die heel erg bij je past en waarom het gegaan is zoals het gegaan is?
Ja, dat als ik in een nieuwe situatie kom, dat ik er dan het beste van weet te maken. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar en dat vind ik ook niet zo heel erg spannend, weet je wel? Ik ga dan gewoon de dingen doen. En dan helpt analytisch vermogen ook wel van wat is hier, op wat voor manier voeg ik hier het meeste waarde toe? Dat analyseren. Goed contact maken met mensen, met het team. Horen wat nodig is. Ja, en dat dan gaan doen.
Maar je begint met comfortabel zijn op een nieuwe plek. Waarbij je natuurlijk niet zoveel weet. Niet weet hoe de hazen lopen. Wie er allemaal rondlopen. Kennis maken met mensen.
Ja.
Wel grappig dat. Want dat zie je natuurlijk ook in de stappen die je hebt gezet in je carrière. Voor veel mensen zou dat misschien ingewikkeld zijn geweest om van de ene wereld in de andere wereld te stappen. Als je nou terugkijkt, wat heeft daarbij geholpen? Want het past niet bij het meisje tot aan de 12e. Het past wel misschien bij het meisje van de 12e en daar verder.
Ja, ik denk dat hard werken wel iets is wat ook vanaf mijn 12e wel werd echt gepropageerd. Wat was nou precies je vraag?
Ik zie steeds dat introverte, stille meisje vormen. Uh-huh. Wat naar de middelbare school gaat. En die zie ik. Dat vind ik zo'n groot contrast met hoe je carrière hebt opgebouwd. En hoe comfortabel je eigenlijk in die nieuwe situaties bent. Terwijl je tot je 12e eigenlijk. Ja, je hebt een hele stabiele zelfde situatie hebt gezeten. Hè? Je bent niet met je ouders mee op reis geweest. Of in verschillende landen, op verschillende plekken. Misschien ben je zelfs niet eens verhuisd. Ik weet niet.
Nee, mijn ouders wonen nog steeds in het huis waar ze.
Ja,
waar ik toen woonde.
Grappig is dat.
Ja, weet je, het is. Het is toch ook wel zo dat door jezelf te leren kennen. Dus ik ben nog steeds introvert. Dus ik kan niet. Superveel contactafspraken hebben op één dag. Dan raak ik overprikkeld. Dus het is nog steeds wel ook zelfleiderschap van hoe organiseer je leven? Hoe organiseer je je week? Dus ik maak altijd aan het begin van de week een planning. En meestal heb ik 2 of 3 acties per dag die ik wil doen. En daar focus ik ook op. Dat zijn ook de belangrijkste dingen dan. En daar richt ik het dan naar in. Dus ik hou nog steeds rekening met wat ik nodig heb. Want ja, ik ben ook een keer hartstikke overspannen geweest. Weet je, toen had ik dat allemaal nog niet door. Rende ik gewoon maar door en dacht dat ik alles kon. Maar dat zijn ook wel momenten in het leven geweest waardoor je leert van, oh ja, dat is eigenlijk niet hoe ik zeg maar gebakken ben en wat goed past.
Ja, mooi dat je daar. Ja, het is natuurlijk vervelend om. Voor jezelf voorbij te lopen. Maar wel mooi dat je daar. Dat je daar dan wel van leert. En er eigenlijk achter komt hoe je in elkaar zit.
Ja. En dat hing ook weer samen toch wel met een. Want toen ik op mezelf was gaan wonen. Had ik ook echt wel erkenningsdrang. Richting mijn ouders. Zo van. Ik geloof misschien niet meer. Maar kijk eens wat ik allemaal presteer.
Ja.
Dat heb ik denk wel tot mijn 30e volgehouden. Weet je. En daar. Heb ik mezelf ook wel mee over de kop gewerkt zonder dat ik het door had.
Ja, wanneer is dan het moment dat je dat inzicht hebt? Dat je eigenlijk, dat je ouders en de erkenning van je ouders nog steeds een rol speelt in de keuzes die je maakt. Of de intensiteit waarin je de dingen doet?
Kan me niet echt één moment. Dat is meer een proces geweest. Ik heb ook nog tot mijn 30e moest ik van mezelf een universitaire opleiding doen. Want dan was ik pas echt geslaagd in het leven.
En heb je het gedaan?
Nee. Nee, ik was ook te hard aan het werk. Gewoon al in banen die ruimte er niet naast was. En inmiddels heb ik helemaal niet meer. Ik ben nog steeds heel nieuwsgierig en leergierig. Maar ik hoef echt geen papiertje meer te hebben. En het ging wel samen ook met een traject van losmaken van mijn ouders en van dat geloof. Ik heb ook in die fase rond mijn 30e een keer echt tegen mijn vader uitgesproken. Pa, je moet niet elke keer mij weer willen bekeren. Weet je, elke keer als ik mijn ouders zag, dan was het weer. Ga je naar de kerk? Heb je nog gebeden? En nou, ik probeerde er een beetje omheen te zeilen. Maar op mijn 30e ben ik echt voor mezelf gaan staan. Van nee, dat is niet mijn route. Dat doe ik niet. En ik wil ook niet meer dat je dat elke keer vraagt. Want dat is voor onze relatie gewoon niet fijn. Het is gewoon niet goed.
Nee, maar dat zeggen is ook moeilijk. Want daarmee. Je weet dat je ze daarmee ook kwetst. Omdat je een soort van een deur dicht doet. Die voor hun gevoel misschien nog op een kier staat.
Ja, ik probeer mezelf altijd voor te stellen. Dat je kind iets doet wat jij het allerergst vindt. Dus wat ik dan kan zien is dat je kind helemaal aan de drugs gaat of zo. Hè? Dat was zeg maar in het beeld van mijn ouders wat ik aan doen was. Dus plus dat er ook een opdracht is. Een goddelijke opdracht om altijd te blijven zeggen. Kom terug naar die kerk. Weet je wel? Dus dat voelen zij elke Dat ja. horen zij elke week. Dus dat is elke week eigenlijk de bedoeling.
Ja. We hebben het heel vaak over de kwaliteiten en je innerlijke drive bij mensen. Wat zijn de mensen die juist om je heen hebben gezeten, die je geholpen hebben, die op ja, misschien de momenten dat het to date je een duwtje hebben gegeven of je een introductie hebben gedaan om te zeggen van ga dat nou maar doen, dat kan jij.
Welke mensen dat zijn
ja,
geweest?
Ja, wie komt er bij je op?
Nou, de eerste die bij me opkomt is de buurvrouw bij wie ik ben gaan wonen op mijn 18e. Want ik,
bij de supermarktcollega?
Ja, de supermarktcollega, ja. Jannie. Ik kon helemaal geen was draaien. Joh. Alles tegelijkertijd in de wasmachine, alles was grijs. Oh, je hebt wit en bont was. Oh. Ik kon niet koken, ik kon helemaal niks. En bij S&T... Ja, had ik een hele toffe leidinggevende, Wim van der Stoel. Die mij echt stimuleerde om nieuwe dingen te doen. En die ook liet zien hoe leiderschap eruit zag. En
hoe zag dat eruit?
Ja, ik vond hem heel professioneel. En ik had het idee, ik doe maar wat. Een beetje kletsen. Maar hij maakte plannen, formuleerde doelen. Nam daar het team in mee. Veel planmatiger eigenlijk als dat ik was. En bij de gemeente daar, ik heb heel...
Maar laten we nog even bij Wim blijven. Wim, ja. Nou ja, wat wel interessant is natuurlijk, is dat zo'n jonge dame die in zo'n bedrijf komt, nou was dat in die tijd een heel hard groeiend bedrijf, maar je kreeg allemaal kansen waarvan je ook kunt zeggen, ja, eigenlijk was dat een beetje gek. Dat ja, jij dat zelf zoveel kansen en zoveel verantwoordelijkheid eigenlijk kreeg. Maar hij deed dat.
Ja. Ja. Ja.
Dus wat zit daarachter? Waarom deed hij dat? Wat? En waarschijnlijk neem jij dat mee in de rest van je carrière. Dat je denkt, oh wauw, dat is een mooi voorbeeld.
Ja. Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kruipen. Maar ja. Ik ging het ook gewoon doen. Weet je, dus ik ging ook gewoon. Ja. Ik werd dan verantwoordelijk voor de vestiging Ede van S&T. Ja, ik ging dat gewoon doen. Maar eigenlijk kon ik het niet, heel eerlijk gezegd. Want ik was elke maand ziek. Ik was elke maand keelontsteking. Omdat het gewoon too much was. Ja, toen had ik dat niet door. Want ik dacht, ik ben gewoon lekker aan het werk. Maar ik was ook alleen maar aan het werk. 'S Ochtends vroeg om 7 uur in de auto. En 's avonds om 8 uur weer terug. Even eten en slapen. En dan weer de volgende dag. Ja, dat was eigenlijk helemaal geen leven, joh.
Nee.
Maar toen dacht ik dat carrière. En toen was ik ook zo ambitieus. Echt, ik wilde binnen no time een CEO worden. Echt een hele rare drive, maar ja.
Oké, okay. Wie nog meer?
Ja, ik moet ook aan Wilma denken. Dat was mijn directeur bij de eerste gemeente waar ik zat. En zij was juist weer heel sociaal. En ik zat toen vanuit S&T helemaal bedrijfsmatig te rammen binnen die gemeente. Dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niet passend daar. Het zijn eigenlijk rolmodellen die dan voorleven hoe het werkt als je inzet op de relatie. En dat ik dat dan zie en dat ik denk, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel handig. En ik ben nog steeds onwijs goed bevriend met haar.
Mooi.
Ja.
Ja. Ja. Dus ja. Een mentor is een vriendin geworden.
Ja, ja.
Nu ben je bij... Nu zit je in het onderwijs.
Ja.
We slaan eigenlijk de tech over. Wat ja. een beetje zonde is. Maar ja, het is zoveel dat we het ook allemaal niet kunnen bespreken. En ik wil toch dat onderwijs. Waarom dat onderwijs? Waarom die kids?
Ja, omdat die de toekomst zijn, joh. En
dat zegt iedereen.
Ja.
Dat moet je even mooier maken.
Nee hoor, dit is wat het is. Want... maar dat hangt wel samen met die tech van daarvoor. Kijk, als je kijkt naar wat de huidige arbeidsmarkt nodig heeft, dan zijn digitaal vaardige werknemers. En dat zit nog niet in het onderwijs. En daarom heb ik daar een stichting voor opgericht en allerlei dingen in gedaan. En aan het einde kwam ik steeds meer eigenlijk in contact met projecten op het gebied van kansengelijkheid. Dus juist in wijken waar het hard nodig is techprojecten doen. En die leerlingen eigenlijk meegeven wat ook de magie van technologie is. En toen heb ik eigenlijk... Want ik werk in het onderwijs, maar ik werk in Rotterdam-Zuid. Weet je wel, ik werk waar in mijn optiek het hardste nodig is om leerlingen hun talenten te laten ontwikkelen. Juist ook met die toekomstvaardigheden die nodig zijn. En dat zit niet alleen op tech. Dat zit wat mij betreft ook op levensvaardigheden. En hoe ontwikkel je veerkracht? En hoe ontwikkel je...
Ja. Maar ik ga je even onderbreken. En wel hierom. Dit is allemaal waar. Maar ergens ben jij geraakt door iets heel concreets. Dat kan niet anders. Dus je bent geraakt door een kind of door iemand die het niet gered heeft. Of door een verhaal, maar waarschijnlijk door een ontmoeting. Ben jij ergens geraakt en is dit het gevolg daar allemaal van?
Ja,
is dat? Wat was het moment?
Ja, dat waren eigenlijk kinderen in Amsterdam-West. We gaven workshops om een website te bouwen. En dat deden we in heel Nederland. Maar ik vond het zo opvallend dat in Amsterdam-West eigenlijk op inhoud meer werd gepresteerd door de kinderen. Dus die dachten beter na over een bedrijfsplan, hadden een mooier logo, hadden een uitgebreidere website. Dat ik dacht, oh wauw. En toen ontdekte ik
maar
dat...
Maar omdat ze gewoon die kans die er was ineens met twee handen aangrepen. Terwijl je misschien op een andere plek... die kinderen gewoon denken, ah, leuk. Het is oké.
Ja, meer van hetzelfde. Nou ja, weet je wat mijn punt is?
Ja.
Zij moesten dat gaan presenteren, wat ze hadden gemaakt. En toen werden ze opeens twee maten kleiner. En toen dacht ik van... Wow, weet je, een kind in Reewijk denkt dat hij op zijn 20ste ook CEO wordt, net zoals ik. Maar deze kinderen die presteren zoveel, maar die durven het eigenlijk niet te zeggen.
Huh.
En die zijn eigenlijk een maatje kleiner door de situatie en de context waarin zij zitten. Ja, dat vond ik echt erg. Dat vond ik echt. En dat was eigenlijk.
Maar ga er eens in. Wat is erg? Ben je er verdrietig van, boos? Wat gebeurt er dan met je?
Ja, dat is niet eerlijk.
Ah.
Het is gewoon niet eerlijk. Dat je in hetzelfde land leeft. En dat je... Dat is gewoon hoe kansenongelijkheid eruit ziet.
Ja.
En daar wilde ik wat aan doen.
Ja. En dat doe je nu.
Nou, ik doe gewoon...
Probeert het.
Ja, ik vind dat erg pretentieus.
Nou ja, bedoel... Nee, maar je werkt aan kansenongelijkheid. En je weet dat het heel groot is.
Ja.
Toch?
Ja.
En neem ons eens even mee naar de school. Want dat is het is voortgezet onderwijs volgens mij. Hè?
Voortgezet onderwijs.
Wij noemen dat nog middelbaar onderwijs, maar zo heet het tegenwoordig.
Ja.
Hoeveel scholen zijn het?
Zes
scholen.
Middelbare scholen. Ja.
Hoeveel leerlingen?
Ja, iets meer dan 4300.
Wauw, dus dat is echt groot.
Ja.
Het is gewoon een dorp.
Klein
ja,
dorp.
Toch? Klein dorp.
Ja.
Okay.
Ja, en ook daar weer, weet je, dan zie ik de data van de leerlingen over hun woordenschat versus hun tekstbegrip. En dan zie je dat ze, doordat ze slim zijn, een hoge score hebben op tekstbegrip, maar een lage woordenschat, omdat ze thuis helemaal geen Nederlands praten. En dan zie je dus eigenlijk dat kinderen met de intelligentie van VWO op de MAVO zitten, simpelweg door die woordenschat. Weet je, dat is zo'nzelfde moment als dat ik had met die kinderen in Amsterdam-West.
Ja.
Ik dacht, snot, weet je, dat kan niet. Weet je,
ja, maar dat ga je nu, het is prachtig dat je doet, maar je bent natuurlijk je eigen onheerlijkheidsgevoel aan het voeden, doordat je er gewoon middenin staat nu. Want dit zal je heel vaak gebeuren, dat je denkt, ja, dat kan toch niet waar zijn? Dat
ja, maar ik
niet.
Zit wel op een plek dat ik wat kan doen. En dat is
nou, help ons daar eens mee.
Nou, dat is exact de plek waar ik wil zijn. Nou ja, bijvoorbeeld waar ik nu achter kom door daar onderzoek naar te doen, is dat heel veel van onze leerlingen zijn meertalig. Die zijn supergoed in 3-4 talen soms. Maar ja, het Nederlandse systeem en de PISA-ranking, dat gaat op woordenschat Nederlands. Weet je, dan red je het niet. Terwijl ze zijn gewoon super slim. Dus dat is wel ook aan mij om daar het licht op te schijnen. En ik ben nu bezig eigenlijk met een masterplan taal voor Rotterdam-Zuid. En daarin wil ik ook kijken naar de toepassing van AI. Door AI-tools in te zetten die juist op die meertaligheid ingezet worden. Zodat je eigenlijk op een goede manier geholpen wordt en beter naar het juiste niveau komt.
Ja. Maar vind jij dan... Want dit vind ik wel interessant, hè? Want die niveaus en de normen daarvoor, die heeft iemand bedacht. Of die hebben we met z'n allen bedacht. En op een gegeven moment zei iemand van, ja, dit is belangrijk, dit moet je halen. Eigenlijk zeg jij, we meten iets niet wat heel belangrijk is. Namelijk het feit dat deze kinderen meertalig zijn. En naast dat ze best wel goed Nederlands spreken. In ieder geval veel beter Nederlands spreken dan mijn Arabisch. Of mijn alle andere talen die ze spreken. Maar dat meten we niet.
Nee.
En dus meten we eigenlijk de verkeerde dingen.
Ja.
Want wat we willen is dat we willen kijken. Zijn deze kinderen zich lekker aan het ontwikkelen?
Ja.
En eigenlijk zijn ze dat best wel.
Ja, ja. Gaat eigenlijk
maar dan goed. Kun je natuurlijk kind aanpassen aan de norm. Of je kunt zorgen dat die norm eens een keer wat slimmer wordt.
Ja.
Welke keuze maak je dan?
Nou, kijk, als ik natuurlijk dit verhaal vertel. Dan hoop ik dat in ieder geval effect heeft op de... Want we krijgen bijvoorbeeld de onderwijscommissie langs. Weet je, van de Tweede Kamer volgende week. Dan ga ik dat ook vertellen.
Ja.
Het zou mooi zijn als het systeem hierop aanpast. Maar weet je, ik weet heus wel dat moet nog wat water door de Rijn. Dus ik wil ook gewoon kijken naar innovatieve oplossingen binnen het systeem die onze leerlingen gewoon vooruit helpen. Dus bijvoorbeeld met zo'n ontwikkeling van AI-tool. Weet je, dus eigenlijk complexe problematiek moet je op meerdere lagen en niveaus aanvliegen. En ik ben nu eigenlijk in onderzoek om te kijken welke aanknopingspunten zijn er. En waar gaan we het meeste effect mee sorteren? Dus dat is eigenlijk nu mijn route. En dan op 2, 3 sporen veel energie zetten. En daarmee de verandering organiseren.
Ja, het klinkt ook alsof je daar... En dat kan natuurlijk ook niet anders. Dat je daar echt keuzes in moet maken. We gaan straks nog even wat wijsheden van jou delen.
Wow.
Ja, wow, heftig hè?
Nou.
Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Ronilla Snelle is de gast. Algemeen directeur van de Porters Scholengroep in Rotterdam-Zuid. Kansengelijkheid. Ik voel zoveel zin om het daar verder over te hebben. Omdat daar gaat het vuur voor aan. En daar heb ik ook last van. Maar dat gaan we gewoon een andere keer doen. Als we het gewoon weer over kansengelijkheid gaan hebben. Want daar gaan we vast nog afleveringen over maken. Dus dan weet ik je te vinden. Ik wil naar... de wijsheid die jij opgedaan hebt in je werkende leven. Dus als je nou jouw eigen wijsheid mag verbreden naar onze luisteraars. Waarvan vind jij dan dat we er meer van moeten doen in ons werkende leven?
Ja, sowieso überhaupt meer doen. Gewoon beginnen. Als je dingen ziet die niet kloppen of niet in de haak zijn of een probleem. Kan je heel lang over gaan praten. Kan je 16 rapporten aanwijden. Maar ga ook gewoon beginnen. Ik denk dat daar heel veel antwoorden liggen in het beginnen. En het gesprek aangaan met degene over wie het gaat. Ja. Zo'n masterplan taal. Ja, ik kan het echt niet typen. Dat moet interviews met mensen die ermee bezig zijn. Co-creatieproces met leerlingen. Weet je, heel Nederland maakt zich druk om basisvaardigheden. Nou, er is echt geen één leerling die daarvan wakker ligt. Dus ga eens in gesprek met die leerlingen om te vragen: wat zou jou nou helpen? Of wat doet jouw hart sneller slaan?
Ja.
Dus dat is wel een belangrijke. Gewoon beginnen.
Ja. En wat ik wel interessant vind daarin, want ik hoorde hem een tijdje geleden ook weer langskomen dat de woordenschat of weet ik veel wat, nou iets, de taalcijfers die gingen naar beneden. En ik dacht ook, ja, nou en? Ik dacht ook, ja, er zijn zoveel andere dingen die, als ik vanuit werk en het werkgeversperspectief denk, dan denk ik, ja, taal mag best wat minder als die kids daarnaast leren coderen, dan is er niemand die dat een probleem vindt volgens mij. Je kan ook niet alles hebben. Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd.
Nou, het is wel zo dat het Nederlands onderwijssysteem is heel talig. Dus aardrijkskunde, geschiedenis, zelfs sommen, er worden overal heel veel woorden gebruikt. Dus wat je nodig hebt is dat je eigenlijk in elk vak ook op die woordenschat in gaat zetten. Maar los daarvan vind ik helemaal dat je gelijk hebt. Want het zou eigenlijk om levensvaardigheden moeten gaan. Weet je, hoe als je ergens mee onderuit gaat, hoe krabbel je dan weer op? Maar ook als het gaat om AI, hoe zorg je voor een goede vraagarticulatie? Als je nou met ChatGPT werkt, ja, dan kan je een vraag stellen over maak een werkstuk van de Tweede Wereldoorlog. Maar door je vraag veel specifieker te stellen, word je natuurlijk veel handiger met die AI-tools. Ja, dat is echt een vaardigheid die je nodig hebt in de toekomst. Maar ook leren leren. Kijk, wat nu eigenlijk de constante is, is dat alles verandert de hele tijd. Dus waarom niet zelf leerlingen met YouTube-filmpjes laten leren hoe Pythagoras werkt bijvoorbeeld? Weet je, je kan alles klassikaal uitleggen, maar het is juist de kunst om te leren leren eigenlijk. En ook, ik ben nu het meerjarenplan van Portus aan het maken in Canva. Nou, ik ken de Canva een beetje.
Geweldig,
maar ja, het is echt geweldig. Maar het is natuurlijk ook gewoon pielen in het begin. Ah, dus verspringt het weer en dan... Nou ja, dan is het ook zo'n moment dat ik zelf ook zit te knutselen en bij collega's vraag die er handig in is of een filmpje kijk. Weet je, het is ook ja, jezelf scholen, maar dat eigenlijk ook van je leerlingen verwachten. Dus een beetje...
Ja, dus klooien.
Ja, pielemozen.
Leren van, oh jij bij jou is het pielemozen. Ja. Aanklooien. Wat moeten we minder doen in ons werkende leven? Waarvoor besteden we veel te veel tijd aan waar we eigenlijk geen fuck aan hebben?
Stukken typen. Ja, gewoon mee ophouden.
Ja, geen beleidsrapporten en zo.
Nee joh, schei uit. En de planning en controlcyclus. Oh ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Ik werk bij CVO. Die zijn echt heel goed in planning en controlcyclus. Maar daar heb ik weer zo'n verslag te typen over met P4. Nou ja, ja. Het is wel belangrijk hoor, om te controleren. Maar zoveel tijd en energie, dat is wel zonde.
Oké, minder van doen. Wat is een gouden regel van jou geworden? Waar je altijd op terug kan vallen bij keuzes die je maakt. Wat doe ik wel? Want je zal ongetwijfeld wel heel veel werk langskomen. Heel veel verzoeken. Misschien zelfs wel heel veel nevenfuncties waarvan je zegt van ja, doe ik dat nou wel of doe ik dat nu niet? Wat is dan je golden rule? Waar leg je het langs?
Wat wordt de leerling hier beter van? Eigenlijk is dat heel simpel. Ik heb ook eigenlijk nauwelijks nevenfuncties. Nee, vind ik allemaal zonde van mijn tijd. Ik heb een opdracht, ik heb een klus en daar richt ik me op de belangrijkste knelpunten die daar zijn. Ja. En dat zit op veiligheid, sociale, fysieke veiligheid en taal momenteel. Dus daar ben ik mee bezig.
Wat wordt de leerling er beter van?
Ja.
Dat is eigenlijk heel eenvoudig, hè?
Ja.
Toch?
Ja, vind ik wel. Ja. Is ook echt iets wat ik in mijn managementteam zeg. Van ja, jongens kunnen van alles verzinnen. Maar wat heeft de leerling hier eigenlijk aan?
Ja. Dan loop je ook tegen heilige huisjes aan.
Ja.
Want dingen zijn zoals ze zijn. Of zijn ontstaan. En hebben mensen tijd en energie ingestopt. Of prestige achter.
Ja, ja.
Daar heb je niet zoveel mee.
Nou, daar richt ik gewoon mijn energie niet zo op. Dus soms moet je wel verhalen aanhoren dat je denkt, het zal wel. Maar ja, dat hoort ook bij mijn plek, hè. Dat ik soms wel in vergaderingen zit en denk, ik zou het heel anders doen. Ja.
Kan je dan je mond houden?
Ja, pick your battle. Ja. Okay. Het ligt aan het onderwerp, hè. Hoe belangrijker het is of ik het vind.
Ja. De luisteren naar dit programma leidinggevende HR-mensen uit het bedrijfsleven van organisaties. Jij stoomt een belangrijk 4300 leerlingen. En dat is op dit moment. Hè, dus, en daar zit natuurlijk heel veel verloop in, want op een gegeven moment zijn ze klaar en dan gaan ze door naar de vervolgopleiding. Welke rol zou een organisatie, een werkgever nou kunnen spelen in dat voortgezet onderwijs? Want eigenlijk zit die link er bijna niet.
Ja, ik ben wel bezig met het organiseren van dat soort onderwijs. Want ik hou heel erg van praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven om die aan leerlingen voor te leggen. Want dat geeft ook betekenisvol onderwijs. Het is veel interessanter om te horen van bedrijf X van hoe moeten we dit probleem met de klant oplossen. Eigenlijk zou je dat, is mijn optiek, structureel onderdeel moeten maken van je onderwijs, van je curriculum. Waarbij leerlingen ook veel meer in projecten gaan werken en niet al die gekke toetsen. Maar gewoon veel meer project-based, portfolio bouwen. Gewoon ja, zoals het later ook gaat worden. En leerlingen heel blij van. En ja, ik ben nu bezig met een van de scholen om daar een techprofiel te maken. Ja, om dan gewoon in Rotterdam met de haven en met Feyenoord in gesprek te gaan. Van hoe kunnen we dit vertalen naar onderwijs? En dat is echt helemaal niet moeilijk. Dat is echt best wel... Maar je moet dat gesprek organiseren en die verbinding maken met elkaar. Daar wordt iedereen gelukkig van.
Ja. Nou, Kunnen mensen zich melden bij jou? Die zeggen, nou, wij zitten toevallig in Rotterdam en wij vinden dat wel heel erg tof.
Ja, ik kan altijd gewoon een mailtje sturen naar Porter Scholengroep. Het staat gewoon op de website.
Nou, kind kan alles doen. Ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Open en gepassioneerd. Volgens mij ben je helemaal op je plek. Nou, je bent overal op je plek geweest, maar je zit zeker nu heel erg op je plek. Dus dank je wel daarvoor. Je luistert naar Ronilla Snelle, algemeen directeur van de Porter Scholengroep. Dankjewel, Ronilla.
Ja, jij bedankt voor je interesse en je mooie vragen.
Nou, heel graag gedaan. En jullie tot de volgende keer.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.